Dag Eva, dag Katrien, welkom in de studio.
Dank je.
Misschien eerst even jullie zelf voorstellen en de bedrijven waar jullie voor werken, want dat kan in de rest van het gesprek zo meteen wel interessant zijn. Eva, jij werkt voor Amplo.
Mm-hmm, juist.
Wat doet Amplo precies?
Amplo is eigenlijk de HR-partner voor de creatieve sector. Wat betekent dat we proberen om organisaties en freelancers zo goed mogelijk te ondersteunen in alles wat te maken heeft met contracten, verloningen, betalingen. En zelf ben ik verantwoordelijk voor het legal stuk binnen Amplo. Dus dan denk ik, het thema van vandaag, kan ik wel iets over zeggen.
Ik vermoed het wel. Katrien, John & Jane.
John & Jane is een audiovisueel productiebedrijf die eigenlijk gespecialiseerd is in klank, licht en video op verschillende events. Maar wij werken ongeveer met een dertigtal mensen. Maar daarnaast hou ik me ook wel een beetje bezig met de sector en probeer ik daar toch een positieve stem in te zijn. En,
ja, er zullen wel verschillende mensen zijn die jou nog kennen van Sound of Silence, vermoed ik.
Ja, klopt.
En de andere initiatieven die jij neemt.
Ja, inderdaad. En af en toe ga ik wel in gesprek met Eva of met de Event Confederation of met Amplo eigenlijk over hoe dat we de sector kunnen verder professionaliseren. Want ik denk dat ons werk zeker niet af is en daarom zit ook een stukje hier vandaag.
Ja, voor de kijkers misschien. We gaan het vandaag hebben over de paritaire comité's. Dat betekent dat we het vooral over België gaan hebben vandaag. Maar voor onze Nederlandse kijkers, ik denk dat er ook wel andere topics in aan bod gaan komen die voor hen ook wel relevant zijn. Maar Eva, laten we misschien starten met een paritair comité. Wat is dat precies? Want we kunnen er een heel gesprek over gaan voeren, maar als dat niet duidelijk is, dan gaan we niet ver geraken, denk ik.
Ik denk dat dat een goede openingsvraag is, inderdaad. Het is iets typisch Belgisch. Dus België is het land van het sociaal overleg. Als we in een werkgerelateerde context iets willen veranderen, dan heb je akkoorden nodig tussen werkgevers en werknemers. En dat kan op verschillende niveaus. Je kunt dat in je eigen organisatie hebben, je kunt dat op een nationaal niveau hebben. Maar in België is er ook een heel groot en heel belangrijke laag, en dat is een sectoraal niveau. En eigenlijk, elke organisatie heeft een hoofdactiviteit. En die hoofdactiviteit bepaalt in welk paritair comité dat je terechtkomt. Een paritair comité is een orgaan waar dat ook weer werkgevers en werknemers samen aan tafel gaan zitten en collectieve afspraken gaan maken voor hun sector. Het voordeel is van organisaties die in eenzelfde sector zitten samen aan tafel te krijgen, dat die hun realiteit hetzelfde is. Waardoor dat je afspraken maakt die op een heel groot aantal organisaties van toepassing is en waar dan eigenlijk al die organisaties in die sector ook rekening mee moeten houden. Dus die zijn afdwingbaar. Daar komen zogezegde collectieve arbeidsovereenkomsten uit. En het zijn die overeenkomsten die eigenlijk in een arbeidsrelatie heel erg veel bepalen. Dat gaat van uw loonbepaling tot de flexibiliteit waarin dat je kunt werken, tot toegang tot bepaalde opleidingen, et cetera. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk niveau dat vaak misschien onderbelicht is, maar dat in België heel veel bepaalt. Dus het paritair comité waartoe je behoort als organisatie is belangrijk. Doet ertoe. Dus vandaar de discussie van vandaag. In welk paritair comité valt dan een organisatie in de eventsector best? Of wat is het best aangepast? Is een hele relevante vraag, want het heeft impact.
Ja. Nu, vanuit een ondernemingsperspectief kan me voorstellen dat voor heel veel ondernemers dat iets ver van hun bed verhaal lijkt. Maar Katrien, we hebben jou ook mee uitgenodigd om eigenlijk aan te geven dat net superbelangrijk is. Ja. En jij bent er ook mee aan de slag gegaan. Kan je eens wat kader geven van waarom ben jij erin beginnen graven? En waarom heb jij op een gegeven moment een transitie van paritair comité gemaakt?
Ja, we zijn daarin beginnen graven omdat wij eigenlijk met John & Jane willen wij wel voldoen aan de wettelijke normen die er heersen. Maar wij zijn beginnen zoeken en wij zijn uitgekomen op een bepaald paritair comité. Dat heet dan de 304. En waarom hebben wij dan uiteindelijk voor dat paritair comité gekozen? Want je kunt daar niet voor kiezen eigenlijk, hè, want onze activiteit behoort daar ook wel toe. Is omdat je daar een bepaalde flexibiliteit in hebt. Hè. Wij maken een opdeling bij John & Jane tussen productionele mensen en back-office mensen. Je kan dat onderscheid ook maken, heel belangrijk. Maar voor die productionele mensen, ik denk dat heel veel mensen het gaan herkennen, het zijn soms lange dagen. Soms werken ze geen 40 uur in de week, soms wel. Soms werken ze meer dan 40 uur. En dat paritair comité geeft je wel een bepaalde flexibiliteit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je kan tot 12 uur per dag werken. Je kunt 10 dagen na elkaar werken. Je referteperiode, bij ons loopt dat nu van 1,7 tot 30,6. Binnen die referteperiode moet je gemiddeld 40 uur per week werken. En in onze sector is dat wel broodnodig om die flexibiliteit te hebben.
Om in een piekseizoen meer en langere dagen te draaien.
Voilà, exact. En in ons paritair comité, waar wij vroeger zaten, dat heet dan de vulbak van alle paritairs comité's.
De 200. Of,
misschien om dat even te kaderen. Voilà. Dus ik zei daar juist, het is de hoofdactiviteit die het bepaalt. Als er voldoende organisaties zijn of een sector is voldoende groot, dan verzamelen die zich. Ja. Nu, er zijn heel erg veel sectoren, dus af en toe, je gaat niet voor elke mini-kleine sector zo'n hele orgaan op poten kunnen zetten. En dan is er, wat ze noemen, de rest paritaire comité's. Ja. Dus dat is de 200 voor de bedienden en de 100 voor de arbeiders. En dat is eigenlijk, daar zitten alle organisaties in, vis nog vlees. Mm-hmm. Een amalgaam. Ja. Maar dat betekent dus ook dat de regels in dat paritaire comité ook vis nog vlees zijn. Want dat moet een beetje op iedereen.
Dat is een
gemiddelde. En daar zit dus niet zoveel specificiteit in, want dan zou het niet voor iedereen van toepassing zijn. En wat we zien in de cijfers is dat heel veel eventbedrijven net daarin zitten, omdat historisch, denk ik, de sector minder georganiseerd was of het minder duidelijk was dat er gemeenschappelijke noden waren en er dus misschien een beter aangepast paritair comité bestond.
Ik denk dat dat bewustzijn echt wel ontstaan is, dat dat ook de reden is waarom dat Event Federation en zo verder zo belangrijk is geworden. Maar als ik het dan goed begrijp, Katrien, jij liep tegen een aantal limieten aan, zoals die flexibiliteit, waar je niet meer weg, niet meer kon.
Misschien is het ook wel belangrijk om te zeggen dat je, als je in de 200 zit, dat je, en je kan door omstandigheden, want we zijn daar wel heel hard aan het werken samen met de Event Confederation, om ook de scope van de 304 breder te kunnen maken. Want het is voor organisatoren, ik denk dat ik toch correct ben, niet zo makkelijk om daarin te geraken. Voor audiovisuele bedrijven is dat zeker geen probleem. En ik zou iedereen aanmoedigen ook om naar daar te gaan. We gaan daar misschien straks ook nog op terugkomen waarom het belangrijk is. Maar ook in de 200 kun je een grote flex aanvragen, waardoor dat je ook al meer flexibiliteit hebt. Niet helemaal, maar er zit al een grotere flexibiliteit.
Het gaat erover dat je in die 200 nog altijd op weekbasis aan je 38 uur moet komen. En ik denk voor de sector waarin jullie actief zijn, dat het net die referteperiode, ik hoor het u daar juist zeggen, dat is de periode waarbinnen dat je gemiddelde arbeidsduur in orde moet zijn, is veel groter. Dus je hebt, het is oké om eens een piek te hebben die dan nadien uitvlakt. Ja. En in de 200 is dat, op 3 dagen kun je veel meer doen, maar de rest van je week
klopt
niet.
En ook wat dat misschien ook wel belangrijk is, dat wij in ons paritair comité nu, de 304, kunnen onze productionele mensen tot 10 uur werken zonder overuren. Mm-hmm. Omdat ze dat potje tussen de 8 en de 10 opsparen. Mm-hmm. En vanaf 11 en 12 wordt eigenlijk het overuur uitbetaald.
Mm-hmm. Ja.
En nu kan dat nog altijd, want dat hebben we ook juridisch afgecheckt, met de relance-overuren gebeuren. Nu, die lopen wel af eind juni 2025. Dus ik denk ook dat als sector heel belangrijk is om ervoor te streven dat dat kan verlengd worden. En eigenlijk kan eventueel, zoals de horeca en de bouw, verankerd worden in ons paritair comité. En daarom is het ook belangrijk dat we met zoveel mogelijk de overstap maken. Want met hoe meer we zijn, hoe groter onze stem kan doorwegen in het overlegorgaan van het paritair comité.
Ja. Eén stapje even terug. Ja. Even voor jou. Die 304. We hebben al een aantal concrete voorbeelden gehoord, maar als je het even zou moeten samenvatten, wat is voor jou het verschil tussen die 200 en die 304?
Dat zit op een aantal zaken. Dus wat Katrien net zei, de flexibiliteit. Dus er is een mogelijkheid om over een veel langere periode pieken en dalen te hebben. Dus het is makkelijker om je als organisatie te organiseren, ook op je front en op je bek. Het hoeft niet allemaal in die grote flexibiliteit te zijn. Het paritair comité staat toe dat er profielen zijn die dat de back-office runnen. Profielen die helemaal niet, die zotte uur, daar heb je dat niet nodig. Dus dat zit al inherent in dat paritair comité, dus dat herkent je van, dat is inderdaad iets wat de eventsector ook nodig heeft. Daarnaast de mogelijkheid om bijvoorbeeld beroep te doen op flexie. Jobs. Ja. Paritair comité 304 heeft die mogelijkheid geopend. In de 200, ik kan niet zeggen dat het onmogelijk is, maar dan ga je naar veel dieper niveau, naar de NASC-codes van de organisatie, moeten gaan kijken wat naar administratieve romslomp toch nog een groot verschil is.
Ja, en flexiewerkers is een grote vraag van de sector, maar Ik kan me ook voorstellen dat daar nog voorwaarden aan
zijn. Dat zijn voorwaarden. Hè? Dus niet voor artistieke, artistiek-technische of artistiek ondersteunende functies. Dat zijn typisch de functies die dat je ook terugvindt in heel die nieuwe reglementering rond kunstwerkattest, kunstwerkuitkering. Dus die profielen zijn vrijgesteld van flexies of kunnen daar geen beroep op doen, omdat zij die voordeelregels in de sociale zekerheid al hebben. Maar ik denk ook aan iets anders. Het is misschien minder... Maar opleidingen bijvoorbeeld, hè, als je een heel... algemeen paritair comité hebt, zoals de 200, ja, dan zitten daar ook heel algemene opleidingen in. Denk boekhouding, zo, dat soort de algemene profielen. Terwijl je zit in een heel gespecialiseerde sector en wat we zien is dat in die 304 die technische profielen daar al in zitten vanuit podiumkunsten, et cetera.
Dat zijn de sectoren die daar typisch al in zitten, podiumkunsten.
Ja, podiumkunsten zit daar, is zo typisch nu de zwaarste sector die daarin vertegenwoordigd is. Ja, die profielen hebben wel gemeenschappelijke noden in opleiding. Dus ja, je gaat als organisatie sneller voldoening vinden in het type opleidingen dat daar wordt aangeboden, waardoor je ook daar weer, denk ik...
Ja, want dat is wel super interessant, want dat is het sociaal... Dat is
het sociaal fonds voor podiumkunsten.
Dus wij kunnen als
werkgever
die daarin zit, bijvoorbeeld beroep doen. Wij kunnen op bepaalde opleidingen zelf cashbacks krijgen, kortingen, omdat wij in dat paritair comité zitten, wat we in de 200 totaal niet hadden. Mm-hmm. En dan moesten we altijd de KMO-portefeuille, maar daar hebben we nog een extra potje. Maar ook het veiligheidspaspoort is inherent aan dat, wat Europees is. Dus meer en meer aan belang zal ook winnen in onze sector. En met all the respect, maar als ik nu een techniek moet leveren, in een cultureel centrum of ik moet het leveren op een corporate event, ja, in C blijft dat juist hetzelfde. Dus er zitten echt wel een aantal quick wins in die echt relevant zijn.
Ik hoor heel veel voordelen van waarom het eigenlijk een no-brainer is om onmiddellijk te switchen. Ter volledigheid, zijn er ook dingen die minder interessant zijn aan de 304?
Het is zo dat de lonen in 304 hoger liggen dan in de 200.
Dus maar dan heb je het over de minimumlonen.
De minimumlonen. Mm-hmm.
Mocht je dat al doen.
Ja, maar ook ja. Je mocht ook kiezen. Bijvoorbeeld een eindejaarspremie zei je eigenlijk in de 304 niet verplicht om uit te betalen. Je kan daarvoor kiezen. Mm-hmm. Dus we hebben nu wel gekozen om dat te doen. Dus stel nu dat het geheikelijke punt is, het financiële. Mm-hmm. Nu, aan de andere kant moeten we ons ook de vraag durven stellen als sector. Als we eigenlijk wel correct bezig zijn. Ik ga het proberen te staven met een voorbeeld. We hebben een hele discussie gehad binnen onze organisatie over het uurtarief voor technici, waar dat we heel open op een gemiddelde zitten van 50 en dat wij dat heel wat mensen binnen onze organisatie dat te duur vonden. Voor verkoop, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. En ik kreeg een paar dagen later de brief van onze onderhoudsploeg, onze onderhoudsfirma. En daar werd het uurtarief voor poetspersoneel, die verkocht wordt, aan 51 per uur gerekend. En dan stel ik mij de vraag voor technici, dat zijn mensen, onze sector is ook heel veel veranderd, dat zijn mensen die know-how hebben van ICT, mensen die heel flexibel zich opstellen. Ik denk dat wij ook wel een keer ons hart en onze hand in eigen boezem
krijgen.
Ja, ons eigen boezem moeten steken.
Het is daarom dat we denk ik zo wat twijfelen over, is dat een nadeel? Ja. Je zit hier in hetzelfde, je zit in een paritair comité met lonen aangepast aan de specialiteiten van je mensen dat daarin werken. Mm. En ja, dan heb je gespecialiseerder personeel dan ook weer in de algemeenheid van de 200. En daar betaalde voor. Dus dat is... Maar het klopt natuurlijk wel dat in die end voor de opdrachtgever, die zich op een bepaalde manier georganiseerd heeft, ja, dat even slikken is als je daar een financieel plaatje krijgt.
Nu, aan de andere kant, als je dan heel breder trekt, podiumkunsten of podiumtechnici, dat is nog altijd een knelpuntberoep. Tot op de dag van vandaag. Dus ik denk niet dat dat in het paritair comité ligt met een minimumbaron. We moeten ze toch meer betalen als we ze
kunnen overtuigen. Dat is de reden dat ik net ook zei. Dus dat nadeel, ik zet het tussen aanhalingstekens, want ik denk dat het in de praktijk eigenlijk niet veel verschil maakt. Ook al zit je in 200, je gaat ze waarschijnlijk toch niet het minimum betalen. Dus...
Maar je kunt ook niet meer, want als je wilt werken, en die worden echt schaars. Hè. Ik ga proberen het te staven als je kijkt naar ons... Ik ken best de audiovisuele sector, maar vroeger... laten we zeggen, 20 jaar geleden, als je wat kennis had van elektriciteit en je wist wat een par deed en je kon hem richten, dan kon je wel iets doen. Nu tegenwoordig is alles netwerk gestuurd. Je moet heel veel kennis hebben om in die sector te belanden. Mm-hmm. En die kennis, we hebben dat ook gezien in corona, en die flexibiliteit dat die mensen hebben, zijn ook heel hard gewild bij andere sectoren die beter betaald worden, die 9-to-5 werken. Ja. Dus als wij als sector het verschil gaan willen maken, gaan we wel op een aantal parameters moeten beginnen werken. Mm-hmm. Anders gaan we niet relevant zijn en gaan we niet de juiste... In België is altijd toonaangevend geweest. En is dat nog altijd, als je kijkt naar de stagecoach, de WeCreations van deze wereld, de grote technici die dan, zoals Hans van Krombeke, die dan Eurosong en zo doen, die zijn allemaal gestoeld, geleased in kleine KMO's in België. Omdat die, waar, als we die export willen blijven behouden, gaan we echt wel moeten een verschil maken. En dan denk ik niet dat een Barema of een hoger Barema in een paritair comité de doorslag zal geven.
Absoluut niet. Katrien, misschien even verder bij jou. Je hebt nu de switch gedaan.
Ja.
Wat betekent dat als ondernemer in de praktijk? Hoe makkelijk of wat komt daarbij kijken?
Ik moet eerlijk zeggen, we hebben daar ook wel gebruik gemaakt van een HR-partner om dat volledig in orde te brengen. Omdat ik ook heel vaak denk, schoenmaker blijven geleased. We hebben know-how van heel veel dingen, maar ook van heel veel dingen niet. We zijn in contact gegaan met ons sociaal secretariaat. En zo is dat eigenlijk zeer vlot in zijn werk gegaan. En we hebben ook wel een keer de vos uitgenodigd in het kippenhok. We hebben de inspecteur zelf laten komen.
Okay.
En we hebben die echt heel duidelijk uitgelegd wat we deden. Mm-hmm. En die mensen, dat staat buiten kijf. Jullie moeten naar de 304. Dus dat was eigenlijk... Heel veel mensen denken, maar dat houdt eigenlijk...
En dan zo puur administratief, wat zijn er dan zo dingen? Ik neem aan arbeidsovereenkomsten,
loonberekeningen. Loonberekeningen. Vooral kijken van, komen de bruto lonen overeen met de categorie waar je de mensen gaat in...
Herinschalen.
Ja. Maar... Oké, en dan zeg je van, dat gaat in vanaf 1 januari. Je doet een heel duidelijke communicatie, ook naar je crew, naar je mensen die voor je werken. Heel veel hangt af van communicatie. Hmm.
Maar je hebt daar eigenlijk heel veel kunnen steunen op dat sociaal secretariaat die voor jou...
We hebben gekozen, het sociaal secretariaat... We hebben eigenlijk echt wel een HR-partner, zoals je een aantal er hebt in de sector. Wij hebben nu gekozen voor Effectis om dat mee te doen. Ik had het ook al aangeraden aan andere mensen in de sector. Die hebben die ook al een paar keer gebruikt. En die hebben eigenlijk in contact gegaan met ons sociaal secretariaat, gezorgd dat al die arbeidsovereenkomsten in orde zijn. En dat betaalde daar een fee voor, maar dat weten ook. Is dat volledig in orde?
Ja.
Volledig. En we hebben ook alles is nog een keer dubbel gecheckt met de jurist ook.
Eva, jij hebt net er straks al laten vallen van eigenlijk... Het is geen keuze in welk sociaal, in welk paritair comité dat je valt. Betekent dat dan eigenlijk per definitie? Want je zegt het ook, Katrien, die inspecteur is geweest, die zei eigenlijk van er is geen vraag over te stellen, jullie moeten wisselen. Betekent dat dan eigenlijk heel de sector in het verkeerde paritair comité zit, of toch een groot deel?
Ik denk dat dat best wel een juiste conclusie kan zijn. En dat dat ook was vanuit het onbekende. Hè. Wat je niet weet als overheid of als sociaal secretariaat, heel vaak is het sociaal secretariaat op het moment dat je personeel begint in te schrijven, een inschatting maakt. En dat is dan niet echt de hele grote sectoren chemie, weet ik, zo de typische... Ja, dan kom je nogal snel bij de rest uit. En dat zegt iets over hoe zichtbaar of hoe verenigd of hoe aanwezig de eventsector was. Want als je in de diepte gaat kijken en je nodigt eens een inspecteur uit en die komt het lijstje afgaan, kan ik me voorstellen dat je inderdaad veel natuurlijker bij 304 uitkomt. Of zelfs misschien zelfs nog bij 227, weet ik veel. Dat is dan de audiovisuele sector. Eerder dan bij die 200. Dus het is vaak ook onbekend, is onbemind of denken van ik zal het dan maar bij het algemeen stoppen. Dus ik kan me voorstellen dat als we er meer aandacht aan geven, eigenlijk er niet zoveel hoeft te gebeuren om de herverdeling in die richting te doen. Ja. Allee, ik weet niet wat u...
Nee, maar dat is ook terecht. We hebben dat ook gemerkt in COVID. Hè. In die zin dat we eigenlijk geen steun konden krijgen omdat er ook geen paritair comité was. Dat mensen niet wisten... Ik vertel eigenlijk altijd dezelfde anekdote toen ik in de sector begon. Dat zijn, ik zei tegen mijn ouders, van, ik heb iemand leren kennen en die doet klank en licht op event. En dan zeiden mijn ouders, en wat doet hij in de week dan? Om maar te zeggen, is hij DJ? Dus om maar te zeggen hoe mensen ook naar onze sector kijken. En ik denk dat ik zeg ook altijd, dat is een oproep dat ik altijd doe, dat we er moeten voor zorgen dat we werk maken van die 304 om zoveel mogelijk mensen daarin te krijgen. En dat we allemaal, maar dus echt allemaal, er moeten we aan werken om onze sector zichtbaarder te maken. Dichter bij de politici te krijgen. En doordat we die bewustwording gekregen hebben na COVID, de weg is zeker nog niet geplaveid, maar de sense of urgency is wel weg bij de heel veel, dat we die weg echt moeten verder zetten.
Mm-hmm. Nu, de eventconfederatie is sowieso bezig met heel die paritair comité oefening voor de sector. Welke concrete vorm dat uiteindelijk gaat krijgen? Christine is een paar weken geleden hier nog in de studio geweest, heeft het ook in een interview verteld. Dat is nog niet heel uitgekristalliseerd. Daar zijn ook goede redenen voor, want dat is een heel complex traject. Heeft het dan nu als eventbedrijf zin om nu toch al naar die 304 te switchen? Of hoe zien jullie dat?
Ik denk dat we niet altijd, en dat is misschien een beetje een bubbel dat ik ga moeten doorprikken, we gaan niet iedereen hetzelfde paritair comité krijgen. Mm-hmm. Omdat de noden soms echt wel anders zijn. Mm-hmm. Ik ga dan spreken over veiligheidsmensen bijvoorbeeld, dat is anders.
Vanuit het idee dat de eventsector nog altijd heel hybride is.
Het is ook niet, de bouw zit ook niet in één paritair comité. Dus daar moeten we. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om die stap te zetten. Omdat je ook wettelijk al meer een kader hebt die correct is. En hoe meer mensen we al in één paritair comité kunnen steken, hoe zwaarder we ook kunnen doorwegen op een aantal dingen. Dus dat belang is er ook
plus
wel.
Plus je hebt dan ook vandaag meteen het voordeel van die flexibiliteit, van die opleidingen.
Is dat dan wat ik denk? Er zijn, zoals dat je eruit zet, er zijn een aantal quick wins als uw organisatie in zijn hoofdactiviteit al in die pure eventsector te werk gesteld is. Ik denk dat je daar, dat echt een no-brainer is en dat het traject dat Event Confederation nog aan het afleggen is, het alleen maar nog beter en nog meer op maat gaat maken. Ja. Maar dat je met een verschil tussen de 200 en de 304 al vandaag zodanig groot is, dat je al op korte termijn, ik denk dat jullie dat bewijzen, het verschil voelt. Het is al nu dat het eigenlijk voelbaar is, dan kan het alleen maar.
Ja, en ik denk ook wel dat we moeten. En ik sta daar vanuit John en Jane en voor mijn rol dat ik ook wel een stukje speel binnen de Event Confederation voor open. Om mensen, bedrijven die vragen daaromtrend hebben, hoe dat we het dan uiteindelijk hebben geïmplementeerd, hoe dat we hebben gedaan, daar heel open over te communiceren. Ik heb geen belang om het ook voor onszelf te houden. Ik denk als we iedereen kunnen empoweren om al de stap te zetten en inderdaad dat breder kader te hebben, dat we heel veel kunnen. We kunnen echt al het verschil maken bij de volgende crisis. Mm-hmm. En we hopen dat die niet meer komt, maar realistisch gezien komt die er waarschijnlijk ooit wel nog eens. Mm-hmm. Dus ook al uit die optiek, dan mogen ze niet meer zo luid roepen.
Maar dat gaat dan over het verenigen in een paritair comité om meer als sector een stem te krijgen.
Ja. Zichtbaarder ook vooral te zijn. Ja. Het gaat echt over, krijg je die data? Het grote probleem was data. Hè? Ja. Op het moment dat er een crisis, met hoeveel zijn die? Wat is de impact? Nergens was dat. Dat was allemaal zo versnipperd. Als we dat al eens proberen om dat samen te krijgen, dan kunnen we hopelijk eens iets.
Ja, wat ik ben juist aan het denken. Ik moest altijd zeggen, als we zo'n interview zien, 80.000 families moesten dat zijn, want dat was de impact. 7.000 bedrijven. Wij wisten eigenlijk niet of dat correct was. Hey, Christine is nu heel hard bezig met elk kwartaal enquêtes af te nemen om die cijfers ook meer in kaart te brengen. Het is bangelijk hoe weinig eventbedrijven daaraan deelnemen. Mm. Ik denk echt dat als we als sector willen een verschil maken, dat we die data nodig hebben. En dat kunnen we door allemaal naar een bepaald zoveel mogelijk naar bepaalde paritair comité's te gaan.
Maar in ieder geval uit die overkoepelende 200-categorie weg te gaan en dan in de juiste terechtkomen.
Als het mogelijk is. Want voor eventkantoren is het moeilijker dan voor audiovisuele bedrijven. Daar moeten we ook verre zijn op dit moment. Maar we proberen wel het traject dat de Event Confederation rijdt, want wij, Eva en ik, zitten heel vaak samen daarvoor in meetings, is om daar ook proberen aan te sleutelen en het verschil te maken.
En dat gaat dan over dat toepassingsgebied en proberen te zorgen van, kijk, kunnen we dat iets uitbreiden? En met welke woorden moet je dan dat aanpassen, zodat...
Ja, want ik kan me voorstellen, die flexibiliteit en zover, dat is ook nood van een evenementenbureau. Hè. Dat, ik bedoel, ja, dat verandert niet.
Tuurlijk.
Het was eigenlijk niet het topic voor vandaag, maar in de coulissen hadden we het er net over, dat heel dit gesprek dat we vandaag hebben, dat gaat ook verder. En Katrien, jij hebt het er straks al aangehaald door te zeggen, we moeten zorgen dat we onze mensen op een correcte manier verlonen om ook het juiste talent in de sector te houden. Maar dat gaat ook veel verder dan dat. Je hebt, denk ik, vlak voor opname duurzaamheid genoemd. En dat gaat dan ook over hoe gaan we met mensen om, hoe gaan we, laten we nog mensen 20 uur werken, wat eigenlijk sowieso al niet mag.
Nee.
Wat is jullie kijk daarop?
Amplo helemaal eens en denk helemaal in dezelfde lijn van die duurzaamheid. Aangezien wij de HR-partner zijn, gaat dat voor ons over correcte verloning, correcte contracten en inderdaad veiligheid. Dat gaat over emotioneel veiligheid, maar ook over puur technisch. Als iemand 20 uur op een set of op een festival werkt en die rijdt naar huis met zijn auto, wij zijn werkgever. We hebben daar een verantwoordelijkheid over die mens. Ik geloof niet dat als je lange tijd heel hard belast wordt in je werk, dat je je job nog op eenzelfde manier veiligheidsgewijs uitvoert als dat je fris uitgeslapen op het werk komt. En ik weet dat dat een... Dat is zo'n heilig huisje precies in de sector.
Ja, in de evenementensector is het iets om... Het is heel verkeerd wat ik nu ga zeggen, maar heel veel mensen zien het als iets om trots op te zijn. Ik heb 20 uur op dat festival gestaan.
En dat zegt iets over die intrinsieke motivatie van heel die
passie,
crew.
Hè?
Dat is de passie die dat daarvan afspat. Ik geloof echt niet dat het over uitbuiting... Het gaat echt over... Ik wil daar gewoon zijn. Dat is zelfs een deel van mijn leven. Dat maakt wie ik ben. En ik ben daar graag. Dat is zo... Maar elke mens heeft zijn limieten. En hoe dat je het wil, draait of keert. Ik vind als werkgever dat wij verantwoordelijk zijn om die limieten mee te bewaken. Niet alleen dat manneke. En dus,
maar ook als opdrachtgever.
En dus ook als opdrachtgever. Want we zitten in datzelfde ecosysteem. Amplo verwerkt de contracten, heeft een juridische verantwoordelijkheid. Maar wij zijn partner van die opdrachtgever die ons, waar we mee samenwerken, en die wel bepaalt in welke omstandigheden dat manneke gaat werken. En ik geloof echt dat als wij hier heel de discussie over 304 voeren, dat dat te maken heeft met professionalisering. Mm. Dat heeft te maken met visibiliteit en dat heeft te maken met als sector naar voren te treden en te zeggen, kijk, dit zijn wij en hier staan wij voor. En zo, wij willen meer aandacht, meer middelen, maar dat komt ook met een verantwoordelijkheid. En dat komt ook met een responsabilisering ten aanzien van uw mannetjes dat je te werk stelt. En voor mij hangt dat in één verhaal inderdaad samen. En voor mij is dat professionalisering. Voor mij gaat dat over uw structuren op orde krijgen, uw financiële structuren, maar ook uw planningen en uw communicatie met uw mensen. Zodat we... Het zal altijd een speciale sector zijn, maar dat we ons wel meer aligneren op waar dat we gewoon als samenleving naartoe gaan, ietsje... Ja,
maar het is ook, we moeten relevant blijven als sector. En we hebben ons mond nu vol van overal komen er tools over hoe dat we een sustainable event gaan meten en doen. Maar als het in de core niet juist zit, als we niet werken op sociale duurzaamheid...
Dat is ook sustainability.
Ja. Enfin, wij moeten nu als audiovisuele partij soms ons duurzaamheidsdossier indienen. Dat kan ik ook niet meer maken, dat wij mensen hebben die meer dan 12 uur per dag werken. En pas op, het is een kwieste. Het is echt een kwieste. Want ja, dat is zoiets van op de borst slaan, van ik heb 18 uur of 20 uur gewerkt. En ook die passie die erin zit. Maar ook als we de nieuwe generatie willen aantrekken naar onze sector, gaan we moeten daarop inspelen. Maar wij merken heel hard, we hebben heel veel jonge mensen tegenwoordig ook, die willen structuur, die willen hard werken, maar geen 14 uur. Mm-hmm. Die willen ook af en toe thuis kunnen zijn. Dus zo... Ja, je moet daarop inspelen als sector en dat ga je relevant maken naar de toekomst. Want anders ga je die talenten, ik heb het daarnet al gezegd, niet mee hebben.
Maar dat betekent ook dat we misschien dingen op een andere manier moeten gaan doen. Hè? Ja. Want vandaag hebben we concert 's avonds, 's ochtends repetities. Ja, die crew moet daar heel de dag zijn.
Ja, maar dat vraagt een inspanning van iedereen in de piramide. Want we zien de sector heel vaak al als een piramide van organisatie. organisatoren en daaronder dan toeleveranciers. Ja, het is soms niet interessant voor de organisator om een dag vroeger de venue te huren, omdat wij zeggen van ja, anders werken die mensen 20 uur en eigenlijk willen we de dag ervoor repetitie. Maar zij moeten daar ook zich van bewust zijn. En ik denk dat het een en-en-verhaal is. Ik denk dat we als sector samen die verantwoordelijkheid moeten nemen. En als je wilt pionier zijn, wat wij trachten te doen, ja, dat is wel niet evident. Dat zorgt ook wel voor
frictie.
Voor frictie. Ja. Maar aan de andere kant geloof ik dat heel sterk in dat we dat dan is het dan maar zo.
Ja, en we zien in andere landen dat het wel kan. Ja. Dus.
In Nederland en Frankrijk werkt het ook. En ik ben mij er wel van bewust dat je niet kan een repetitie doen en dan een andere showcrew laten opkomen. Dat is zeer inefficiënt. Maar wij proberen wel bijvoorbeeld in load-ins al te werken met oké, 8 uur de ene ploeg die opkomt en een overlapping van de andere ploeg die de volgende 8 uur werkt. En dat werkt wel.
Ja.
Er komt daar wel bij een financiële meerkost, maar je moet je de vraag stellen als organisator soms, wil je dat je event doorgaat of dat je event wordt afgeschaft omdat er iemand een fout maakt omdat hij al 20 uur gewerkt heeft. Ik weet welke keuze ik maak.
Ja, die kost is veel groter dan die paar uur dat je dan extra betaalt. Hè?
Ja, dus die kost. En als je dan toch ook, als we dan teruggaan naar die duurzaamheid, ja, hoe hypocriet zijn we als we naar duurzame events of dat we onszelf duurzaam noemen en als we dit zelf niet kunnen. Dus ik denk dat we als sector moeten
professionaliseren, zoals we net hebben gezegd. Hè?
Ja, en ik heb het al heel vaak aangehaald. Heel veel organisaties of bedrijven zijn ontstaan uit mensen die dat doen vanuit de passie. En we merken dat we echt wel naar een verdere professionalisering moeten. We zijn ook heel vaak kleine KMO's. Maar ik denk dat we onze expertise op dat vlak de concurrentie moeten overstijgen en dat we elkaar moeten ondersteunen. Geen gemakkelijke opdracht, maar...
Nee, absoluut. Ik zat net ook te denken, we zijn eigenlijk maar aan het begin van die reis. Er is nog heel veel werk te doen. Maar ik vind het in ieder geval heel waardevol om jullie inzichten hierover mee te krijgen. Dus dank je wel ervoor. En ik hoop dat er nog heel veel vervolg aan mag komen.
Ja.
Dank je wel voor jullie komst naar de studio.
Graag gedaan.
Dank voor de uitnodiging.
En nu beste kijkers thuis, dank voor het kijken en alweer tot volgende week.